Lieve God, dank je wel. Dank je wel voor Henk dat hij in ons midden is. Ik wil eigenlijk tegen jou zeggen, jouw tweede huis. Maar Rafael is een soort stukje van jou en jij een stukje van Rafael.
Sorry?
Ik wil zeggen tegen jou, tweede huis is Oase, jouw tweede huis. Mag ik dat zeggen?
Dat mag je zeggen,
mag.
Ja.
Oh, ja. Of dat waar is?
Ik heb vele huizen, ja. In mijn vaders huis zijn vele woningen.
En Oase is één van hen. Nou, ja. Welkom in jouw tweede of van de duizenden huizen, Henk. Ja. Dankjewel dat je vandaag met ons bent. Dankjewel dat je ons gaat meenemen in de onderwijs van Gods woord. Ik zeg je in de naam van Jezus, de Vader en Heilige Geest.
Amen. Tweede huis, ja. Misschien is het wel waar, ja. Mijn eerste huis is natuurlijk de kerk die ik zelf gesticht heb. Dat blijft dan toch een beetje verbondenheid, hè. Mijn tweede huis is denk ik Hanneskerk, waar ik nu veel meer bij verbonden ben. Maar ja, ik denk niet zo in kerkjes. Dat, nee, nee.
Eén van je huis.
Ja, maar ik kom hier graag en ik voel me hier wel erg verbonden. Dat is, je bent met sommige kerken meer verbonden dan met anderen. Dat heeft natuurlijk met de geschiedenis te maken. Oké. Thema bij jullie is op dit moment Gods shalom in je leven. En daar wil ik het vandaag over gaan hebben. En toen ik dat hoorde van Shabnam, van dit is het thema en daar moet je over spreken. Ik kreeg gewoon een opdracht. Weet je, van soms is het wees vrij met wat je te zeggen hebt. Nee, daar moet je het over hebben. Dus dat betekent dat ik een preek gemaakt heb echt voor jullie. Die ga ik heus nog wel een keer gebruiken ergens anders. Maar het is de eerste keer dat ik hem uit mag spreken. Want ik voelde echt een drang van, hé, daar wil ik graag op ingaan. Alleen wat ik niet wil is een preek houden van, God wil jou zijn vrede geven. Doe je handen maar open en fijn, lekker de vrede van God gaan koesteren voor mezelf. Ik wil liever gaan naar iets anders, want die vrede van God krijg je even goed wel. Als je je handen open doet en je stelt je open voor de vrede van God, komt de vrede van God. God geeft die vrede. Ik wil liever naar iets toe van, als je nou die vrede van God hebt, hoe deel je die uit naar anderen? Hoe worden wij mensen van vrede? Een mens van vrede worden. De vrede van God gaan ervaren, in aansluiting op de preek van vorige week, als een discipel van Jezus die Jezus wil volgen, willen we dan ook de vrede zoals Jezus die gebracht heeft gaan brengen in de wereld op dezelfde manier. Dus laten we eens gaan stilstaan bij mensen van vrede worden. En dan wil ik het hebben over wie zijn nou precies mensen van vrede? Hoor ik erbij, hoor ik er niet bij? Hoe word je dat? Wat is het pad om zoiets te zijn? En wat kan ik daar nou vandaag aan doen? Kan ik straks weggaan en zeggen, bingo, daar kies ik voor. Of is het iets wat je aanhoort en weer netjes in de doos van herinneringen stopt. Iets mee doen, praktisch maken. Ik wil beginnen met een statement van een Anglicaanse priester, Kenneth Tanner. Die heb ik een paar maanden geleden een keer gehoord. En die zei iets heel opmerkelijks wat ik graag even bij je neer wil leggen. En dat is, we worden pas echt mens, dus de mens zoals God dat bedoeld heeft, wanneer we mens worden zoals God mens geworden is in Jezus Christus. Pittige tekst. Ik wil er vandaag nog wat uitbreiden naar, we worden pas mensen van vrede wanneer we mensen van vrede worden zoals God een mens van vrede geworden is in Jezus Christus. Dus de weg tot mensen van vrede worden zit hem in de weg die Jezus gegaan is. Mooie tekst waar je nog eens lang over kan nadenken. Van we willen allemaal wat worden. Nou, wat wil je nou worden? Dan gaan we het vaak hebben over op Jezus lijken en noem maar op. Maar gewoon eens teruggaan naar we willen echt mens worden zoals God het bedoeld heeft. En dat worden we pas wanneer we mens worden zoals Jezus ook mens geworden is. We gaan bij het eerste punt beginnen. Mensen van vrede, wie zijn dat? Nou, ik ben sinds gisteren lichtelijk blij met de verkiezingsuitslag in Amerika. Want ik heb de indruk dat er gekozen is voor iemand die iets meer mens van vrede is dan degene die weggaat. In die weggaat heb ik niks van vrede kunnen herkennen. Eerder iemand die op oorlogspad is, die vijanden zoekt. Dat kan ook. Je kan iemand zijn die voortdurend ruzie zoekt, die voortdurend vijanden nodig heeft om zichzelf te profileren. Wat ik van Biden hoorde is, met alle levenservaring in zijn... Doe ik iets verkeerd?
Nee.
Oh. Was je autootje aan het spelen? Oké. Ja. Nee, ik ben iemand die gelooft in tekenen en wonderen. En ik zag een teken, maar er was geen wonder aan de hand. Oké. Biden die heeft zijn behoorlijk wat lijden in zijn leven meegemaakt. Ook een paar keer verloren. En daar refereert hij ook aan in van daar kom ik vandaan en daar wil ik ook beginnen. Heel opmerkelijk. Ik ben benieuwd of hij dat echt waar gaat maken. Mensen van vrede zijn volgens mij mensen die vrede uitstralen. Die vrede stichten in hun directe omgeving. Waar ze ook komen, het resultaat is dat daar vrede komt. Of een toename van vrede. Dat is... Als je denkt aan stichten van vrede, zie je vaak wel handelingen. Dus actief ergens mee bezig zijn. Einde maken aan conflicten. Maar het is ook vaak de aanwezigheid van de vrede die gewoon komt. Men voelt zich thuis bij iemand die een mens van vrede is. Rust en vrede brengen in je eigen invloedssfeer. Zorgen dat er rust en vrede is in je huwelijk, in je gezin. Op je werkplek, in je directe omgeving, in de straat waarin je woont bij je buren, in deze stad, in de wereld. En dan voel je wel, hoe dichter je bij jezelf komt, hoe makkelijker of juist hoe moeilijker het wordt. Praktisch, ze liggen natuurlijk dicht bij huis, veel makkelijker toe te passen dan bijvoorbeeld ik wil een vredestichter in deze wereld zijn. Dan kom je toch wat meer op handelingen. Mensen van vrede zijn mensen die de vrede van God, shalom, het herstel, de liefde van God, daar kan je heel veel woorden gaan invullen, bij andere mensen brengen. Rust, vrede, heling, bestemming, dat is het resultaat wat voortkomt uit de vrucht van hun relaties. En Jezus draagt ons op om die vrede ook de wereld in te brengen. Hij zegt, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. En dan zegt hij erachteraan, maak je niet ongerust, verlies de moed niet. Opmerkelijk, waarom zegt hij dat nou? Het is toch veel leuker om te horen van, mijn vrede geef ik jou, Shabnam, en ga maar en deel het maar uit. Nee, aan dat uitdelen en dat uitleven zit een prijs verbonden. En daarin zegt hij, maak je nou maar niet ongerust. Komt heus goed. En verlies de moed niet, blijf het doen. Zie niet op tegen de prijs die je moet betalen. In het Nieuwe Testament wordt herhaaldelijk de zegen uitgesproken. De vrede van God zij met jullie, is met jou. En ook Jezus zei dat vaak, hè? Vrede als eerste woord. Rust, daar gebeurt wat. Daar kan het ook gaan gebeuren. Nou, ik wil daar vandaag een beetje op ingaan. Hoe komt dat dan, waar komt dat vandaan? En uitkijken naar die vrede van God, hoe we die kunnen uitdelen. Vrede van God ontvangen en doorgeven, mensen van vrede worden. Nou, wie zijn dat? Wie zijn nou geroepen om mensen van vrede te zijn? Ik denk allereerst christenen. Omdat wij vrede met God gevonden hebben. En dus die vrede, mensen van verzoening, kunnen zijn in deze wereld. Jij en ik zijn geroepen. Als kerk, maar ook als individu. En overal op plaatsen waar jij komt, mag je vrede stichten. Mag je een vredestichter zijn. Mag je de vrede van God brengen. Hoogwaarschijnlijk alleen maar door je aanwezigheid. Mensen van vrede zijn. Hoe word je dat nou? Hoe kan jij en ik nou een mens van vrede zijn, een man en vrouw van vrede in de omgeving waarin we leven? Dat is een hele gevaarlijke vraag. Want nu kan ik als prediker gaan zeggen, ik heb 3 stappen om een mens van vrede te worden. Ten eerste, je moet dit doen. Ten tweede, je moet dat doen. En ten derde, doe je dit. Ja, drie stappen. Daar zitten we als Calvinisten altijd wel vol mee. Terwijl, die weg is er niet. Een mens van vrede ben je, of je bent het niet. Een mens van vrede, daar kies je voor, of je kiest er niet voor. Je kiest ervoor om een mens van vrede te zijn. We zijn het. Dat is niet iets wat je doet. Ik kom hier niet als goede vriend van jullie. En vanmorgen heb ik gezegd, nou ga ik vandaag een mens van vrede doen. Ik hoop en bid dat ik het ben. En dat uit mijn invloedssfeer, uit datgene wat ik mag doen, dat de vrucht van mijn relatie met jullie vrede mag zijn. Snap je het? Dat geldt voor mij naar jullie, dat geldt voor mij naar mijn vrouw, dat geldt voor mij naar mijn kinderen, dat geldt voor mij naar mijn buren, dat geldt voor mij. Ben ik het? En niet, ik sta morgen op, nou, morgen ga ik eens naar die buurman en dan ga ik eens even een mens van vrede zijn. Wat is ons grootste voorbeeld? Als we niet denken in stappen, dan kijken we naar Jezus en dan zeggen we, ja, Jezus is onze vredemaker. En heel snel stoppen we dan met, hij heeft ons verzoening gebracht naar de Vader, halleluja, fijn, weet je, ik heb hem aangenomen, ik heb vrede van God, ik mag naar de hemel. Maar het gaat natuurlijk wat verder. Als Jezus ons vrede brengt, dan wil hij ook dat wij die vrede ontvangen en mensen van vrede worden. En hoe werd Jezus nou een man van vrede? Een mens van vrede. En dan wil ik even stil gaan staan en jullie wakker schudden bij de incarnatie. Straks gaan we naar Advent en dan hebben we het over de incarnatie. Wat betekent dat nou precies? Want wij protestanten en zeker de evangelische denken bij het evangelie bijna uitsluitend alleen aan het kruis. En dan ook vaak nog aan een kruis zonder corpus eraan. De opstanding. Jezus heeft onze schuld betaald en hij is opgestaan uit de dood, dus ik mag leven in een nieuw leven. 100% waar, fijn inpakken, vasthouden. Maar het begint wel wat verder van het kruis. Het begint bij een God die mens geworden is. Zoals jij en ik. Om ons te laten zien wie God is. En om ons te laten zien wat een mens werkelijk kan zijn. Dus laten we eens lezen. Over het feit dat Jezus mens wordt in een niet. Of dat hij komt in een vredeloze situatie. Om 100% mens van vrede te zijn. Hoe deed hij dat? Filippenzen 2 vers 5 tot en met 8. Laat onder u die de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam, tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Wat je heel vaak in het Nieuwe Testament, of vaak met, zeker met paulistische uitspraken kan doen, is niet van boven naar beneden lezen. Maar wel eens teruglezen. Omdat wij vaak bij de conclusie willen blijven. Eens zal elke knie zich buigen voor Jezus, de vredestichter. Halleluja. En dan zetten we iets in de vooruitzicht. Toekomst, dat gaat gebeuren. En we kijken of het gaat gebeuren. Ja, het einddoel is dat uiteindelijk iedereen zal buigen voor Jezus, onze Heer. En dat er dan echt vrede zal zijn. Maar Paulus wijst ook op de weg die daarvoor nodig is. Namelijk dat je die vrede nu al kan ervaren in jouw leven. En daar wijst hij ook nog eens in. En zo word je een uitdeler van vrede door naar Jezus te kijken en hem te volgen. Hij wijst dan op de incarnatie als eerste stap om vrede te krijgen en te brengen. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Dat is de incarnatie. Laten we daar nou eens een beetje bij stilstaan. Eens nadenken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het zijn heel makkelijk woorden die je zo ontvangt. Oh, fijn, hè? Jezus werd mens, kwam onder ons wonen. Maar even wat dieper op doordenken. Jezus kwam vrede brengen door zijn gestalte als God af te leggen. Door aan jou gelijk te worden. Door een van ons te worden. Jezus kwam vrede brengen door zijn gelijkheid aan God niet vast te houden. Door niet op zijn rechten te gaan staan. Hey joh, ik ben God. Kan je je voorstellen dat hij op aarde rondliep met zijn discipelen? En we kennen het, hè, dat hij verzuchting had van snappen jullie het nou nog niet? Hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Heb je ooit wel eens beseft dat pas ongeveer 50, 60 jaar na zijn dood men tot de uitsluitende uitspraak kwam, dus Jezus was God? Enkele belijdenissen waren er wel, hè, Thomas, mijn Heer en mijn God. Maar de discipelen tot na de opstanding vonden Jezus gewoon een mens. Hij was het nog wel waarvan we hoopten dat hij Israël verlossen zou. De Messias. En het is pas door de opstanding en die hele weg te begrijpen dat men tot inzicht kwam van, hé, dit was God op aarde. En dan staat er, Jezus kwam vrede brengen door zich te vernederen. Nederig te worden, niet trots te zijn. En gehoorzaam te blijven tot in de dood. Gehoorzaam om vrede te brengen, ondanks marteling. Voor jou en voor mij. Dus laten we nog eens wat doorgaan op dat idee van die incarnatie. Wat gebeurt daar? God die kiest om mens te worden. Over dat stapje naar beneden doen. God, wie dat ook is, hoe groot die ook is. En dan bedoel ik dat niet kleinerend, maar wie ben ik dat ik kan zeggen zo is God. Die wordt mens. Eén van ons. God die met één woord het uitspansel heeft gemaakt. En ik daag je uit om weer eens een keer naar de sterrenhemel te kijken. Of als er een programma is over het heelal en al die sterrenstelsels. Om dan stil te staan en te zeggen, die God van mij heeft dat met één woord in leven geroepen. Hij zei, er zij licht en er was licht. Hij sprak het, de sterrenhemel in aanzien staat er dan. Eén woord en het was er. En die God die met dat ene woord de hele schepping creëert, wordt een baby die van een Israëlisch meisje van 16, 17 jaar moet leren praten. Die door een zondig mens is opgevoed om te leren zeggen papa, mama, honger, nee dit wil ik niet, ja papa, nee papa, gehoorzaamheid. Nog een keer. God die met één woord de hele schepping gecreëerd heeft, wordt een baby die van zondige mensen moet leren weer te gaan praten. Dat is een stap. En hij beroept zich geen moment op zijn oorsprong bij God de Vader. Jezus kiest ervoor om één vlees met ons te worden. Het woord is vlees geworden. Vlees is een negatief woord in de Bijbel. Leg dan af alle dingen die van het vlees zijn. Trots en noem maar op. Zonde. Jezus wordt één met ons in ons vlees. Hij wordt een mens van vlees en bloed, wordt op dezelfde wijze als jij en ik verleid tot zonde. Alleen hij zondigde niet. omdat hij de vrede van God voortdurend met zich meedroeg, ondanks rumoerige omstandigheden. Jezus laat zich besmeuren door onze zonden. Kan niet anders. Als hij gefrustreerd tegen die discipelen zegt, hoe lang ben ik nou nog bij je voor je het gaat zien? Of denk je dat die discipelen ook gelijk heiligen waren? Helemaal niet. Dus die deden ook dingen die niet goed waren. Geroddeld onder elkaar. Machtsstrijd tussen Johannes en Jacobus en noem maar op, we kennen het allemaal. En daar liep hij midden in. Zie hem niet direct corrigeren. Hij draagt dat. Hij is bereid jou en mijn zonde met zich mee te dragen aan het kruis. En dan niet vlak voor het kruis die zonde oppakken. Nee, vanaf baby zijn heeft hij de zonde van de mens met zich meegedragen. Omdat hij één van ons werd. En dus in alle verleidingen van het leven gestaan heeft. Wat denk je van zijn broers en zussen? Uit de evangelie maken we op dat dat een klein beetje dysfunctioneel was. Logisch, want de roddel was dat hij een bastaard was. En een bastaard in die cultuur, dat was heel erg. Dan was je niet inclusief. Bastaard stonden buiten de maatschappij, mochten ook niet trouwen met een Joods meisje. Je trouwt geen bastaard. Want die is uit ontucht gekomen. Jezus wist waar die vandaan kwam. Zijn moeder wist het, zijn vader wist het. Maar daarna wordt het stil. Ik kan me best voorstellen dat een van de broers gezegd heeft, ja, mama zegt wel leuke dingen, maar... De farizeeën zeiden, we weten wel waar jij vandaan komt. Jij bent die zoon vandaan. En dan lag de nadruk natuurlijk op van, volgens mij ben je een bastaard. En hij slikte dat. Droeg hij met zich mee en zei niet, ik zal ze even laten zien dat ik God ben. Bliksem of zo. Zonder zelf te zondigen, draagt hij dat met zich. Dus als Jezus nou ons voorbeeld is, hoe kan ik dan participeren? Wat kan ik daar vandaag aan doen? En dan gaat Jezus ons voor in de paradox dat de vrede van God bij je blijft wanneer je incarneert zoals Jezus incarneerde. Wanneer je bewust in de onvrede om je heen stapt, vanuit je vrede met God en je eigen rechten en status loslaat en bereid bent de onderste weg te gaan. Dat is geen makkelijke weg. Want het eerste waar je tegen op botst is van, ja, maar komt het dan wel goed? En die vraag ligt aan je voeten. Terwijl we tegelijkertijd zeggen, ik geloof in de dood en de opstanding. En dan zie je ineens dat je wel opgevoed bent te geloven in de opstanding, maar weinig opgevoed bent in het geloven in dat iets kan sterven. En soms moet er iets sterven voordat de opstanding kan komen. Sterker nog, zonder dood is er geen opstanding. Vrede heeft dus een prijs. Het doodgaan van wat er dan naast je ligt. De prijs van de incarnatie via de weg van nederigheid en zachtmoedigheid. Jezus zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat zijn de enige twee karaktereigenschappen die Jezus van zichzelf vertelt aan ons. Dus niet trots, niet bedweterig, nederig en zachtmoedig. Wetende dat hij God is. Ook zo'n paradox. Als ik wist dat ik God was, zou ik dat wel even willen zeggen, toch? Dus aan God gelijk zijn, God in je leven ervaren als vrede, gaat dus gepaard met een nederige houding en zachtmoedigheid. Dat vind ik paradoxaal, dat vind ik bijna tegensprekelijk. Toch is het zo. Vrede kun je namelijk niet opleggen. Vrede kan je niet afdwingen. Je kan het ook niet veroveren. Vrede wordt geboren uit de diepste krochten van onvrede en begin met afdalen naar het diepste niveau. Geen gebruik maken van macht, maar gebruik maken van geloof in de dood en de opstanding. Durf jij te geloven dat de onvrede die er om je heen is, of die je zelf soms ervaart, dat die kan sterven met God en dat God daarin nieuw leven kan gaan geven? En snap je, dat kan dus ook alleen maar zo. En wij bidden vaak voor wonderen. Ineens is het weg en dan komt er wat anders. Maar soms moet je dingen echt laten sterven. Ook de dood gunnen. Vrede komt waar daar Gods vrede incarneert. Vrede komt daar waar mensen Jezus volgen in zijn incarnatie. Ook daarin discipelen en navolgers van Jezus zijn. En Jezus, of Paulus, roept ons op. Let op. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Die gezindheid, die houding. Zo zijn. Laten we zijn zoals Jezus was. Voor dat zijn, zo'n houding, voor zo'n gezindheid kun je kiezen. Ik kan ervoor kiezen om zo bij een ander te komen. Het is een keuze van het opgeven van je eigen rechten, je eigen status, je eigen ikkie. Of zoals Dirk de Wachter, die Belgische psychiater van het prachtige boek over durven kwetsbaar te zijn, die zegt het zo mooi. Het opgeven van je eigen, van je ikkigheid. De mens is chronisch verslaafd aan ikkigheid. En let maar op, overal waar conflict is, beginnen mensen altijd te praten. Ja, maar ik. En wat er dan volgt is totaal niet relevant. In een conflict hoor je nooit een ander zeggen, ja, maar jij. Ik ben uit op jou. Op jouw vrede. Op het moment dat dat ontvangen wordt, is er ook vrede. Maar als ik ontvangen moet worden en het gaat om mij, moeilijk hoor. Daarom zijn die onderhandelingen in vredesgesprekken ook zo verrekt moeilijk. Want het gaat altijd over ik. Ik zag laatst nog een filmpje dat Clinton vrede bracht bij Palestina en Israël. En dat de Israëlische premier en de Palestijnse premier elkaar voor moesten laten gaan een zaal in. En de kunst was natuurlijk, als jij eerder gaat dan ik, ben ik de meerdere. Dus die stonden bij die deur. En de een wou de ander zogenaamd beleefd voor laten gaan, maar er zat natuurlijk wat achter. Dan ben ik de meerdere. En dat Clinton ze opruimd allebei naar binnen moest douwen. Heel onwerkelijk. Jongens, leg je eigen status nou eens af en begin met elkaar te ontmoeten. En breng vrede bij elkaar. In de vrede van God is geen plek voor ego, maar wel voor zijn in hem. Waar we het vaak over hebben, in hem zijnde. Efeze 1. Is het niet raar dat veelal onze eigen ik de vrede van God verstoort? Let maar eens op. Kijk eens naar de conflicten die er kunnen zijn en welke rol mijn ikkie dan daarin speelt. En wat een evangelie hebben we dat Jezus vrede kwam stichten en ons verlost van onze ikkigheid. Dat zeggen we toch altijd. Mijn leven leg ik voor u neer. We hebben hele mooie woorden voor. Maar kunnen we dat wat concreter zetten van, noem het eens ikkigheid. En dan weten we dat Jezus zegt, tenzij een graankorrel sterft, neem je kruis op, dat soort teksten. Dat gaat allemaal over dat ikkie van mij. Laten we afsluiten. Mensen van vrede. Mensen van vrede worden zoals Jezus een mens van vrede was en is. En teruggaan naar die uitspraak van Kenneth Tanner. We worden pas echt mens wanneer we mens worden zoals God mens werd. in Jezus Christus. We worden pas echt mensen van vrede wanneer we mensen van vrede worden zoals God een mens van vrede werd in Jezus Christus. Jij en ik kunnen ervoor kiezen dat van ons een levensweg te maken. Ik wil Jezus volgen. Ik wil Jezus volgen, in het evangelie brengen, overal waar ik ben. En dat evangelie is vrede, liefde. En wat kan ik daarin doen? Oh, geen 3 stappen. Het enige wat ik kan doen is mijn ikkigheid opgeven. Of als mijn ikkigheid wordt gekruisigd door een conflict, dat toe te laten. Omdat ik weet, wanneer dat gekruisigd wordt, is er een opstanding die komt. Die mooier is dan wat mijn ikkigheid kan brengen. Ikkigheid opgeven in nederigheid en zachtmoedigheid. Zo'n moment stil zijn. En mag ik je vragen gewoon met God even te praten over hoe zit dat in mijn omgeving? En waar kan ik een mens van vrede zijn? En kan je dan de woorden van God ontvangen? Je hoeft er niet bang voor te zijn. Heb goede moed. Maak je niet ongerust. Mijn vrede is sterker dan de problemen om je heen. Ik kan daar nieuw leven geven. Misschien wil je gaan staan. En als we dat collectief doen, dan kan je daar zelf je eigen waarde in leggen. Ik zou het fijn vinden als je je handen uit wil strekken, maar met gebalde vuisten. Iets wat je vasthoudt. En dat je nu zegt van, oké, Heer, ik wil uw zegen, uw vrede ontvangen. En daarvoor open ik mijn handen en geef ik mijn ikkigheid op. Kan je jezelf loslaten en je handen openen en je ikkigheid opgeven, dan zegen ik je met de vrede van God onze Vader in al zijn liefde. Dan zegen ik je met de vrede van Jezus in al zijn genade. En ik zegen je in de vrede van de Heilige Geest in zijn 24 uur per dag. 7 dagen in de week aanwezigheid. Laat de vrede van God zo met je meegaan. Amen.